Welkom bij de podcast waarop je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? In deze aflevering Vera Selhorst en Eddy van der Laan van ontwerpstudio Avenue & Plume. Goedemorgen, hoe maken jullie het?
Goedemorgen, nou leuk dat je het vraagt, want we maken het heel goed eigenlijk. Het is op dit moment de meest avontuurlijke tijd, denk ik, van ons samen. We zitten echt midden in de opstart van de verkoopfase van ons avontuur dat Rotterhome heet. Ons tiny house dat we ontwikkeld hebben in het formaat van RTL 4. En daarnaast zijn we natuurlijk ook een ruimtelijke vormgevingsstudio, ontwerpen we veel voor musea. En je merkt dat daar natuurlijk afgelopen jaren heel veel groei in is als het gaat om storytelling. Dus hoe vertellen we eigenlijk een expositie, behalve dat we hem exposeren en laten zien qua kunst aan het publiek, hoe vertellen we het verhaal van een expositie. En je ziet daarin dat er veel meer ruimte ontstaat voor scenografen zoals wij. Dus scenografen, het woord zegt het eigenlijk al, scenografie, het schrijven in de ruimte. Dat is eigenlijk wat wij doen. Dus wij maken toegepaste ruimtelijke ontwerpen waar je echt een verhaal vertelt. En het is leuk om dat voor musea te doen, omdat die kunstcollectie is eigenlijk ook een soort script. En wij ontwerpen daar ruimtes en ideeën over. En daar is veel vraag naar. Dus het is heel leuk. We zijn nu in gesprek voor een paar mooie opdrachten. En we zijn druk bezig met Rotterhome, waar we vandaag zijn.
Ja, en ik denk zeker dat het ook nog voor ons een hele spannende tijd is, omdat we nu net aan de start staan van die verkoop van dit huis. En het is gewoon heel spannend. We staan hier nu vandaag op Demo Park, wat een hele toffe plek is. Eigenlijk een soort showroompark is, waarmee we echt 2 dagen in de maand een open dag hebben. Super veel publiek binnenkrijgen. We hebben nu inmiddels 2 open dagen gehad. En zoveel enthousiaste reacties. En dat is echt te gek om te zien. Maar daarnaast dus ook, zoals we al zeiden, een hele spannende tijd. Hè? Want hoe gaat zo'n traject lopen? Het is ook een traject dat wij, in zekere zin helemaal niet op die manier gewend zijn. Dus we zijn ook veel op zoek naar echte kennis om ons heen te zoeken. De juiste mensen erbij te zoeken om te kijken, hoe kun je zoiets echt daadwerkelijk op de markt brengen. Dus het is gewoon een heel spannende tijd, maar ook een hele leuke tijd.
Ja, afgelopen tijd zijn we bijvoorbeeld druk bezig geweest met ontwerpen voor musea. We hebben recent bijvoorbeeld de architectuurbiennale gedaan in Rotterdam, Metropolis, met allemaal verschillende vraagstukken over wat doet het klimaat voor de stad en wat zou het betekenen qua scenario's waar je aan zou moeten denken op het gebied van architectuur. Dat is een klus die we samen en hebben ontworpen, maar ook geproduceerd als het gaat om de ruimtelijke invulling daarvan. Dus naast die ontwerpen vind ik het ook heel leuk om de producties daarvoor te doen. Maar opdrachten die we eerder bijvoorbeeld hebben gedaan voor Van Gogh Museum, dat zijn opdrachten waarbij we ook heel vaak echt, behalve de inrichting, dus de beeldende, de exposerende elementen ook de grafische vormgeving voor hebben gedaan en de marketing tool. Dus waarbij je veel meer ruimte is op het gebied van marketing om zo'n theatraliteit toe te passen. Dus voor het Van Gogh Museum hebben we daar bijvoorbeeld toen een stijlkamer voor echt gemaakt, die aansloot op de thematiek seksualiteit in schilderkunst. En hoe je dan zo'n installatie kan gebruiken als element eigenlijk om als marketing tool in te zetten voor het publiek. Maar ook als je zo'n stijlkamer gebruikt om dat te gebruiken voor interviews, voor community-achtige gesprekken op het gebied van vrouwenhandel en hoe we kijken qua beelden naar man-vrouw verhoudingen. Dus dat vonden wij wel heel interessant, hoe je dan als ruimtelijk vormgevers opeens ook op het gebied van marketing en community denken dan onderdeel wordt van zo'n brede verhaal, van zo'n expositie te gaan vertellen. En dat is eigenlijk wat we ook merken waar veel vraag aan is, hè? Ook nu met zo'n nieuwe opdracht waar we deze week voor op gesprek zijn geweest bij een historisch museum. Dat er veel ruimte is van, joh, willen jullie vroegtijdig betrekken, waar het gebied van de ruimtelijke vormgeving en de marketing elkaar kunnen raken en aan kunnen sluiten qua ideeën en concepten.
Zeker, en ik denk het project waar jij net al over vertelde, hè, dat vond ook daadwerkelijk plaats op de Wallen. Dus dat is natuurlijk al een ruimte die heel veel met zich meebrengt. En daar hebben wij er heel duidelijk voor gekozen om echt ook de prostitutie eigenlijk van het hier en nu en juist de prostitutie vanuit die 16e, 17e eeuw in die schilderkunst eigenlijk te combineren met elkaar. Dus eigenlijk, het waren stelkamers waar je doorheen kon kijken. Dus je kon letterlijk door de ramen heen naar binnen kijken. Daar zag je ook wel soort blow-ups van werken die je in de expositie kon zien. En daar beneden eigenlijk op de vloer zagen we echt de prostitutie van het hier en nu zoals we het kennen. Hè? Het waren echt de peeskamers waar we letterlijk toen we de sleutel kregen een paar uur geleden nog iemand had gelegen. En ik denk dat die waarde heel belangrijk was. Dus we hebben heel veel elementen daarin ook echt zichtbaar laten zijn. En die prostitutie vanuit die we zien zeg maar in die schilderkunst, die hebben we eigenlijk op zijn kop geplaatst en letterlijk tegen het plafond aangeplakt. Dus je keek eigenlijk naar binnen, waardoor je zo die twee werelden samen zag komen. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. En wat jij al aangaf, hè, we zijn altijd heel erg op zoek naar hoe kun je de ruimtes die we creëren ook echt op een andere manier nog inzetten. Dus hoe kun je zo'n ruimte door bijvoorbeeld te zeggen, nou, we gaan daar of een podcast in opnemen. Er was een radio-uitzending die daarin opgenomen werd. Lezingen werden er gegeven. Dus we zijn altijd denk ik heel erg op zoek naar, sowieso als we een vraag krijgen vanuit een opdracht, zijn we altijd op zoek naar hoe kunnen we mensen op een andere manier nog verrassen ofzo. Want ik denk dat hier heel erg de vraag was, oh, misschien kunnen we iets voor de ramen plaatsen, misschien kunnen we iets laten zien. En wij dachten, volgens mij kunnen we daar veel meer echt een soort belevingswereld van maken. En ik denk dat dat ook heel erg centraal staat in het werk wat we maken. Hè? Als we kijken naar het werk wat we doen met Avenue Plume, is dat we heel erg op zoek zijn echt naar een soort immersieve ervaring te creëren. En dat heeft ook te maken natuurlijk een beetje met onze achtergrond. Want ja, we komen natuurlijk echt uit die theaterwereld. Nou, daarin is het heel helder. Je krijgt een script, soms is het een choreografie, soms is het muziek. En daar ben je heel erg op zoek naar het verhaal wat je daar gaat vertellen eigenlijk. En hoe kun je een wereld creëren waarin je dat verhaal nog meer kan versterken als het ware. En dat is denk ik een lijntje waarvan wij gewoon heel erg hebben gemerkt, oké, dat is iets wat we kunnen. Dat is iets wat we gewend zijn om heel erg veel te doen. Maar dat kunnen we op zoveel meer vlakken toepassen eigenlijk. Want juist dat immersieve verhaal. En ook als we kijken naar, als we een expositieontwerp doen, dan ben je heel erg op zoek naar, oké, maar wat is de daadwerkelijke lijn, hè, die in zo'n expositie loopt? En daar wil je ook een verhaal mee vertellen. En je hebt altijd te maken met een bepaald onderwerp. Je wil daar via een bepaalde volgorde doorheen. En daar zit een soort onderliggende gedachten achter. En dat is denk ik iets, soms doen wij opdrachten die wij krijgen denk ik net een beetje anders vanwege onze achtergrond dan dat een andere ruimtelijk vormgever dat zou doen. Maar ik denk ook meteen dat onze kracht is en dat we juist op zoek zijn naar om dat verhaal op een andere manier te vertellen en echt die hele wereld daaromheen te kunnen creëren. En dat doen we dus eigenlijk ook in dit tiny house, denk ik. Want Eddie die gaf al even aan, hè, we hebben ooit meegedaan met dat RTL4 Tiny House Battle. En we hadden allebei die oproep gezien. En ja, ze zijn altijd wel bezig met dingen creëren, ook in onze huizen zelf. We zagen het gewoon en we dachten, nou, dit is gek, weet je wel. Het was coronatijd, het was allemaal ellende in de theaterwereld. En we geven ons op en eigenlijk werden we toen vrij snel teruggebeld of dat we mee wilden doen. En even dachten we toen, maar willen we dit? Het is super commercieel, tv, kunnen we dat? Willen we dat? Nou, en toen zeiden we eigenlijk al heel snel tegen elkaar, oké, we willen dit, maar we willen het echt alleen als we iets heel vets kunnen maken.
Maar Vera en Eddie, hoe maken jullie het? Hoe doen jullie wat jullie doen?
Hoe doe ik wat ik doe? Een scenograaf, dat is namelijk wat ik ben. Dat is ook wat Vera is. Die doet wat hij doet door goed te luisteren naar vaak een regisseur, een choreograaf of een theatermaker die ons inhuurt om een verhaal te vertellen. Dus dan heb je het concept vaak natuurlijk vanuit de regisseur die je benadert. En dan heb je vaak zoiets als een libretto, want wij ontwerpen van huis uit heel veel opera's. En dan heb je een libretto, er is een 2 uur tot 3 uur muziek en daarmee ga je eigenlijk puzzelen. En ik ben opgeleid op de HKU, Hogeschool voor Kunsten Utrecht. Daar komt Vera ook vandaan. En dat heeft gewoon een hele grote nalatenschap als het gaat, de HKU, voor het opleiden van hele goede verhalenvertellers. Dus het echt theater maken, van hoe puzzel ik met al die ingrediënten van dramaturgie en beeld en inhoud en hoe maak ik dat edgy, zeg maar, voor mijn publiek. Dat is wel echt iets waar wij misschien wel beter nog opgeleid zijn van huis uit dan het echte ambachtelijk ontwerpen. Ik zou zeggen, dat is een beetje iets wat wij zelf wel ook hebben gemist dan tijdens de opleiding. Dat je denkt van, word ik nou een maker of word ik nou echt een designer? En Vera en ik zijn van huis uit denk ik echt designers. Dus wij hebben al echt de pad daarna gevolgd om ons echt toe te willen leggen op ontwerpers. En niet de makende partij. Dus in Nederland zijn ook veel ontwerpers degene die het concreet bouwen. En dat zijn wij niet. Wij zijn absoluut niet een bouwbedrijf. Wij zijn ook geen decorbouwers. Wij ons huren echt in voor die ruimtelijke vormgeving, decor, kostuum en lichtontwerpen voor theater, opera of ballet. En wat ik dus al zei, is ja, ik ga heel erg aan van moeilijke verhaalstructuren. Ik vind het heel erg leuk om complexe verhalen te vertellen in een poëtisch beeld wat je meteen begrijpt. Maar dat wel iets triggert om te voelen, er zit vast meer achter. En dat ontluikt zich dan zeg maar als een soort puzzel voor je ogen. Dus hè, een opera, wat ik het liefste doe en het meest ook afgelopen 18 jaar gedaan heb, dat kent ook heel veel verschillende bedrijven. En die bedrijven, dat moet je zien als hoofdstukken van een boek. En wanneer een nieuw hoofdstuk open gaat, dan ging je de tijd van Mozart, Bach, dan ging het gewoon doek naar beneden, speelde het orkest door, ging het doek omhoog en dan stond een nieuw decor. En dat heette changementen. En die changementen, die maak ik het liefst in het werk wat ik doe alleen of met Vera, heel graag heel theatraal, als echt een puzzel. En dat als zo'n puzzel analoog is, hè, want theater en opera gebeurt echt voor het oog van het publiek, dan valt weinig te verschuilen. Maar als je die heel filmisch maakt met analoge techniek, dan krijg je iets heel bijzonders in mijn optiek. Dus het maken van hele filmische overgangen in opera en theater en ballet, dat is echt iets wat ons signatuur is geworden. Ik denk dat het publiek die dat ziet wanneer een voorstelling bijvoorbeeld in Wenen wat ik gemaakt heb. Jeanne d'Arc met regisseur Lotte de Beer. Die overgangen die waren zo filmisch. Waarbij hele decors uit elkaar gereden werden en omhoog vlogen. Delen overbleven en dan weer nieuwe scènes daaruit ontsproten. Dat is eigenlijk een overgang zoals we beelden versnijden met film. Alleen nu gebeurt het voor je oog analoog. En deze changementen die hebben denk ik in ons vak vaak een complexiteit en dat voel je en dat klopt dan op de muziek, zeg maar, dat heel epic. Het is echt heel immersief. En wij hebben altijd met elkaar gezegd van ja, als je dat soort architecturale dingen doet op toneel, dan vinden mensen het wel indrukwekkend. Maar zijn mensen zich niet zo bewust dat je dit ook zou kunnen doen in een huis om ermee te wonen. En dat heeft ons altijd getriggerd van er moet een moment zijn dat we die heritage vanuit scenografie gaan toepassen op architectuur en design. Want in mijn optiek zijn er in Nederland best veel architecten heel goed in het labelen van designs. Die ik zelf op zichzelf niet per se opzienbarend vind. Maar wel met een synopsis dat je denkt, zo, dat is goed gevonden. Maar eigenlijk is het een beetje opgeklopte slagroom. En ik vind dat wij in ons vakgebied juist heel vaak zitten met hele rijke verhalen. Met heel veel ontwerpen die je maakt die het podium niet halen. En die gaan allemaal de prullenbak in. Maar als je die isoleert uit de context van een verhaal, dan denk je, dat is eigenlijk wel een bijzondere tafel, die tafel. Je kan op een gekke manier een keukeneiland uitschuiven tot een tafel. Waar komt dat vandaan? Zo heeft zo'n meubel opeens een heel verhaal. En dat komt uit een voorstelling. Of dat komt uit een man-vrouw verhoudingen die je hebt omgegoten in een concept over een meubel die dan van vrouwelijk naar mannelijk loopt. En dat is eigenlijk wat architecten continu zoeken en interieurontwerpers. En dat is namelijk, Wat is het profiel en de textuur van je concept en hoe weerspiegelt dat dan een meubel? En wij hebben toen gezegd van moeten we niet eens een keertje gaan kijken om dat vaker toe te passen voor klanten in een ander vakgebied. Toen zijn we Avenue Plume begonnen. En hebben we eigenlijk heel snel zijn we in een avontuur gedoken vanuit corona, dus voor Tiny House Battle. En waarom voelden we ons daartoe aangetrokken? Dat kwam eigenlijk omdat die tiny house community, die wil in ons geval denk ik, nee, in onze beleving, wonen in iets wat voelt als een jas, als een maatproduct en niet wat heel generiek is. Die wil wonen op een manier waarbij het huis een beleving wordt. En dat is precies de wereld waar wij vandaan komen. Hoe maak je die belevingen ruimtelijk en ook technisch dat het elke dag functioneert. Dus toen wij hier meededen, weet ik nog wel dat we dit ontwerpproces starten. Met wat zouden wij allemaal in zo'n huis willen zien? En wat zou je kunnen met leven op de grens van binnen en buiten? En vanuit dat concept, hè, van leven op die grens van binnen en buiten, werd eigenlijk het woord buitenkeuken viel vaak. En wat ik merk voor mezelf ook, is dat ik heel erg vaak vanuit tekst werk. Dat is logisch, uit libretto's en scenario's waaruit je gaat ontwerpen. Maar ook letterlijk tekst vertaal naar beelden. Dus het idee van het woord buitenkeuken, je keuken buiten zetten als meubel. Wat als dat letterlijk giet in een beeld? Nou, dan krijg je een soort beeldpoëzie van een wand die zich opent. Met in dit geval dus de keuken erin. En dat is eigenlijk de geboorte van Rotor Home geworden. Van kunnen we letterlijk een portaal maken als een pui waar een keuken in zit. En die opent zich. En dan verplaatst je keuken zich van binnen naar buiten. En ik weet nog wel dat jij toen zei, Vera. Nee, in de eerste instantie hadden we zoiets van heel vet, maar dit is nooit haalbaar. Dus laat het wel ontwerpen in het programma, zodat mensen kunnen zien hoe we denken en op dit soort ideeën komen. Maar misschien moeten we dit niet willen produceren in een week tijd, want we hadden maar een week tijd om te bouwen. En wat Vera zei, nou, ik ga liever op mijn bek met een goed idee dan geen idee, dus let's go. En dat is de geboorte van Rotor Home geweest.
Ja, klopt helemaal. Ik kan het alleen maar beamen. Ja, zeker. Nou ja, zoals ik al zei, ja, Tiny House Battles. Een totaal andere wereld als dat wij ons normaal in begeven. Maar we dachten, joh, soms moet je jezelf... Ja, ik hou er altijd van om jezelf ook gewoon uitdagingen te geven. En soms moet je jezelf gewoon eens ergens ingooien en kijken wat dat oplevert. En dat hebben we letterlijk gedaan met het maken van deze serie, denk ik. En daarbij was heel erg de opdracht. Nou, we kregen een gezin toegewezen, hè, met 2 kinderen. 2 volwassenen. Nou, ontwerp daar een huis voor. Ze hadden best veel wensen. En prop dat op die vierkante meter die je hebt. En dat is ons eigenlijk verdomd goed gelukt, kan ik zo zeggen. En daarnaast ook met die gedachte. Met hoe kun je dus eigenlijk al die opties die je hebt. En ook inderdaad zoals het binnen- en het buitenleven. Hoe kun je eigenlijk dus dingen combineren in 1 object. En dat was eigenlijk ook onze gedachte. Hè? Want je hebt zulke beperkte ruimte. En je moet gewoon toch alles daaruit zien te persen als het ware. En daar zijn we denk ik op een hele creatieve manier gaan zoeken. Naar hoe kunnen we een functie eigenlijk opnieuw gebruiken. Zonder echt heel veel extra dingen nodig te hebben. En daar is het idee uitgekomen. Inderdaad, van een keuken gebruik je binnen. Maar wil je eigenlijk ook buiten gebruiken. Dus waarom zou je dat niet kunnen combineren? Dus daar hebben we letterlijk inderdaad die draaiwand die opent. En daarnaast ook denk ik waar we heel erg naar op zoek waren. Tiny House. Zij gingen absoluut op een super mooi land wonen. Waarbij heel vrij en heel vrij uitzicht. En ook gewoon te kijken hoe kunnen we de grens tussen het binnen- en buitenleven nog meer fluïde maken als het ware. Hè? En nog meer, juist als je op die kleine vierkante meters woont. Hoe kun je dan op het moment dat het dus mooi weer is, of misschien niet eens mooi weer, maar gewoon droog weer is in Nederland. Wat het veel vaker is dan dat wij allemaal in Nederland denken. Want we denken dat we in een regenland wonen, maar uiteindelijk, als we kijken naar hoeveel regen er valt, valt het eigenlijk best mee. Maar hoe kun je dan inderdaad dat huis op een bepaalde manier eigenlijk vergroten, waardoor je het gevoel krijgt dat je ruimer woont. Terwijl je eigenlijk die woonoppervlakte helemaal niet zozeer nodig hebt. Maar wel het gevoel van een ruimtelijke woning. En dat hebben we heel erg geprobeerd in dit ontwerp te stoppen. En dat is denk ik goed gelukt. Het is ook, de elementen die wij super belangrijk vinden is de lichtinval. Dus we proberen echt op alle hoeken. Nou, als ik nu zo kijk waar we nu naartoe kijken. Wat de luisteraar natuurlijk niet ziet. Maar het is een hele mooie grote pui die ze helemaal eigenlijk meegaat in de vorm van het huis. Waar super veel licht binnenvalt. Maar wel met heel veel kleine raamwerken erin. Waardoor we het dus wel weer echt een knus gevoel krijgen. We zitten ook op een wat verhoogde vloer hier. Als het ware waar we een soort woonkamer / slaapkamer creëren. We hebben een grote mooie openslaande deuren waar we de voordeur hebben. Er is een... We noemen het soms wel bijna onze tiny villa. Want er zitten behoorlijk wat luxe elementen nog in dit huis. En zoals een houten bad waar je in kan zitten. En dat is ook wel weer heel grappig. Want het voelt ergens niet zo duurzaam. Maar bijvoorbeeld de bewoners die in het huis hebben wonen nu. In het eerste model wonen. Die zeiden ook, wij gebruiken dus... Want zij wonen echt volledig off the grid. Wat dus inhoudt dat je volledig zonder nutsvoorzieningen eigenlijk woont. Dus je wekt je eigen stroom op. Je hebt een composttoilet. Je vangt je eigen water op. Om dat dan door middel van allerlei filters weer te kunnen hergebruiken. Zij zijn super bewust, gaan zij om met alles wat zij hebben. Dus bijvoorbeeld als zij douchen, de kinderen, dan doen ze dat in een bad, bij wijze van spreken. En dan vangen ze dat water weer op waarmee ze later weer hun was kunnen doen. Dus zo wordt ze natuurlijk heel bewust van al die elementen. En ik denk, ja, wat voor ons, als ik nog even terugkijk naar hoe zijn we dan hier beland. Nou, wat Eddie net ook al wel aangaf, is natuurlijk, we maken zoveel ontwerpen. En een voorstelling is altijd iets wat heel tijdelijk is. Hè? Een voorstelling, een decor speelt misschien 20 keer en dan gaat het weer een opslag in. Of het wordt verbrand, bij wijze van spreken. En het verdwijnt gewoon. En ik denk dat daarin, ook zeker toen het coronatijd was, dat we allebei zijn gaan nadenken over... Ja, wat is nou eigenlijk de essentie en van de ontwerpen die we maken? En ook hoe tof zou het zijn als we echt een keer iets kunnen creëren wat blijvend is. En echt, dit gaat om een huis waar mensen in gaan wonen. Weet je wel, dat is zo, dat heeft zo'n brengt zo'n andere gedachte eigenlijk met zich mee. En dat was iets waarvan wij eigenlijk allebei tegelijk zeiden in de basis. Ja, we zouden gewoon zo graag weer eens echt willen uitvinden. Gewoon iets willen uitvinden. Gewoon het idee dat je iets nieuws op die manier kan creëren. En dat je daarmee echt mensen kunt helpen met hun vraagstuk. En mensen een andere beleving kan geven dan datgene wat wij allemaal kennen of zo in deze wereld. Dus dat was volgens mij denk ik ook, zoals we dat hele pad hebben bewandeld. Soms komen er dingen op je pad en dan moet je die gewoon gaan volgen. En dat is ons denk ik overkomen.
Ja, wat ik wel leuk vind om daarin aan te vullen, want ik hoor jou dat zo zeggen van brug maken van wat onze motivatie ook een beetje is geweest. En wat ik dan op aangave van, ik denk, ja, wat is afgelopen jaar ontstaan, hè? Is dat we al 18 jaar in een wereld werken van tijdelijke belevingen. En die belevingen zijn natuurlijk in het moment heel waardevol en die neem je ook echt wel mee de rest van je leven. Maar daarna, dan is zo'n voorstelling afgelopen. En dat ontstond toch een behoefte bij mezelf ook. Om bij te dragen aan de steeds grotere woningvraag. En dat te combineren met de kunde van dingen uitvinden die normaal toneel niet zo vaak dus herkenbaar zijn als een uitvinding. Dus als wij ditzelfde ontwerp hadden toegepast in een decor, dan hadden mensen gewoon gedacht, oh, de koning komt op en zijn huis gaat natuurlijk open. Dat is leuk, want dat zien we in theater wel vaker, dat soort gekke dingen. En vanaf het moment dat we dit hebben toegepast bij Tiny House Battle, keken mensen opeens heel anders naar ons en die vroegen, jullie zijn toch geen architecten? Ik van, nou ja, van oudsher werd ons vak vroeger altijd door architecten gedaan. Het is alleen vanaf de jaren 60 zijn dit allemaal losse specialismes geworden. En dit is eigenlijk precies wat wij elke dag doen. Alleen niet onder de beschermde titel architectuur. Maar mensen vonden het wel een heel interessante kijk, zeg maar, op het thematiek wonen. En ik denk dat de motivatie om ermee door te gaan, was ook wel echt dat we dachten van, oh, wij hebben hier wel wat te vertellen misschien als scenografen. En ik zie dat veel, zeker de Amerikaanse voorbeelden van tiny houses, die zijn heel erg bezig met trappen, met laadjes en dingetjes. En zelf vind ik dat een beetje getrut, zeg maar, op de vierkante meter. Dat ik denk van, nou ja, concreet gaat wonen ook over, voor mij niet over kamperen in een huisje dat zo leuk mogelijk maken, maar om leefbaarheid. En hoe vergroot ik leefbaarheid concreet, zonder dat ik elke dag drie laagjes moet openen om dan uiteindelijk eens weg te kunnen draaien om bij mijn winterjas te kunnen komen. Dus we hebben ook echt gekeken naar de grotere, concretere bewegingen in een ruimte die echt bijdraagt tot woongenot, zeg maar. Terwijl als je echt leuk vindt om een trap te maken met allemaal kleine laadjes, moet je, dan zou je dat in ons huis dus niet aantreffen. Je treft in ons huis wel elementen waarvan je niet zou verwachten dat die je dat gevoel kunnen geven op 27 vierkante meter. En dat vind ik heel leuk om ervoor blijven inzetten. Dat het duurzaam is. Dat je zelf elke keer verwondert hoe het kan dat je hier met 20 mensen in de keuken een feest kan geven zonder dat het krapper voelt dan in je woning in Haarlem. En dat is ook heel grappig, want als je hier met klanten staat, dan zeggen ze, nou, het is zo groot. Ja, omdat de meeste woningen in Nederland zijn helemaal niet 8 meter breed. De meeste woningen, zeker als jij een jaar 30 woningen hebt in Haarlem of in Breda, heb je echt geen grotere kamerbreedte dan 3,5 meter tussen wanden of 4 meter. Dus als jij in een chalet zit en die heeft die maatafvoermetingen of die afmetingen en je bouwt dat op een kundige manier waardevol in, dan heb je eigenlijk helemaal geen waardeverlies op dat gebied in zo'n binnenruimte. En hoe je dat dan op een leuke manier scenografisch maakt. Ja, dat is waar voor onze toekomst ligt. Met mooie uitvindingen, met veel gesprekken, goed luisteren naar klanten. Wat ze tegenkomen of wat ze missen. En daar is echt op doorbrainstormen van, hey, kunnen wij dat op een andere manier voor ze invullen vanuit een andere route? Want ik denk dat het proces van ons, dat maakt een andere uitkomst. En dat is waar we komende jaren hard mee aan de slag gaan.
En tenslotte, hoe maken jullie het? Hoe zijn jullie succesvol en gelukkig geworden in wat jullie doen?
Nou, hoe ben ik succesvol en gelukkig geworden? Nou ja, ik vind sowieso succesvol best wel een groot woord. In zoverre dat ik denk, mag je dat over jezelf zeggen? Ik denk persoonlijk dat ik gelukkig word van het feit dat ik blij ben met de dingen die ik doe. Volgens mij probeer ik heel erg te leven vanuit een gevoel, denk ik, dat heel belangrijk is voor mij. Ik denk dat op het moment dat ik nu heel gelukkig word van alle opdrachten die ik doe, alles wat ik aanneem, ik ben ZZP'er, ik heb daar een eigen keuze in. En ik denk dat ik dat heel belangrijk vind en dat ik dat, nou, eigenlijk gaandeweg steeds probeer in de gaten te houden of probeer te monitoren van, is dit hetgeen wat mij blij maakt? Ik denk dat dat voor mij het allerbelangrijkste is. En ik merk heel erg dat ik best wel heb geworsteld met zo de combinatie tussen werk en privéleven. Weet je, het is toch een. Ik denk dat we niet helemaal kunnen zeggen dat ons werk heel afgekaderd werk is waar je van 9 tot 5 naartoe gaat. Het is echt een levensstijl. Zo zie ik het echt ook. Want het is gewoon altijd keihard werken, altijd aanstaan en altijd leven vanuit. Daarin is denk ik ook dat privéleven echt een onderdeel van het werk. En zie ik het ook niet helemaal als een hele heldere scheiding. Want vaak, weet je, dat gaat ook een beetje, dat vloeit in elkaar over. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat ik daar best lang dus mee heb geworsteld in zoverre van, is dat nou goed, is dat niet goed? Maar nu maakt het me blij en dat is denk ik hetgeen wat het allerbelangrijkste voor mij is. En daarnaast voelt het werk ook niet altijd als werk. Want het is iets, ik beoefen mijn passie eigenlijk ook in het werk. En daar heb ik super veel energie voor. En daar krijg ik ook super veel energie van. Dus dat is voor mij denk ik heel belangrijk. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat, tuurlijk, ik streef altijd naar doelen toe. En ik streef altijd naar het beste maken uit datgene wat ik aan het doen ben op dat moment. En dat is ook super belangrijk voor mij. Ik heb altijd echt wel zo het gevoel dat ik naar het allerhoogste eruit wil halen. En dat is ook hetgeen wat me dan dus ook echt gelukkig maakt op het moment dat je dat dan in kleine momenten steeds zo kan bereiken. Maar het is altijd tijdelijk geluk, weet je wel. Het is altijd. En ik denk, ja, zolang echt het proces mij nu nog heel erg blij maakt, dan ben ik gelukkig, denk ik. En dan kan ik dit volhouden, ja.
Ja, ik zit naar je verhaal te luisteren. Mooi. Ik denk voor mijzelf, wat voor mij succes definieert, is toch wel dat ik het elke dag kan doen wat ik het allerliefste doe, zonder de mensen wie ik hou daar ongelukkig mee te maken. En ik mag dat al heel lang doen. Ja. Dus daar ben ik ze heel dankbaar voor. En dus voor een veel eisend vak vind ik het heel mooi dat je dingen kan creëren die bijdragen de maatschappij aan de kant van de dingen draaglijk maken. Ik denk dat we in de maatschappij een kant hebben van de motor, zeg maar. Als je dat ziet als de economie, dat dat de maatschappelijke motor is. Dan denk ik dat wij met kunst, journalistiek, wetenschap, zeg maar, een kant zijn die de fuel is, zeg maar, van die motor. En ik vind het elke dag heel waardevol om daar verbinding in te leggen en onderdeel van te mogen zijn. En ik kan me ook niet voor een leven anders voorstellen dan dat. Maar ik ben wel bewust van dat pad absoluut veel vraagt van je omgeving, van jezelf. En dat het een valkuil is te denken dat iedereen gelukkig maakt. Ik ben me heel vaak ook van bewust dat het wel bijzonder is om zo mijn leven te kunnen leiden. Terwijl ik er niet Ik vind niet dat je per se als kunstenaar ervoor dankbaar hoeft te zijn. Want ik denk dat we genoeg teruggeven aan de maatschappijen mee. Maar succes voor mij is verbindingen leggen. Is zorgen dat je die blijft zien met elkaar. En daar de waarde van blijft zien. En ook doorgeeft aan generaties die er aankomen. Ik vond van de week een heel mooi compliment dat iemand schreef. Ik zou graag met jou willen samenwerken vanwege de lenigheid van je denken. En dat je dingen maakt waarvan je niet weet dat je ze nodig hebt. En als maker. En toen dacht ik, oh ja, dat is, laten we praten.
En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het. Benieuwd wie mijn volgende gast is? Volg Hoe Maak Je Het op je favoriete podcastplatform of op Instagram. En blijf op de hoogte.